Goedemorgen. Mijn naam is Richard van der Kolk. Maar ik zeg Richard van der Kolk. Omdat ik in Australië was opgegroeid. En mijn Nederlands is niet goed genoeg een hele boodschap te doen. So Maria zal vertaling. Is dat goed? Everybody okay with that?
Yes, ik doe het Nederlands.
It's such an honor and a pleasure to be here.
Het is zo'n grote eer en voorrecht om hier te zijn.
My wife and I are the pastors of Hillsong Church in the Netherlands.
Mijn vrouw en ik zijn voorgangers echtpaar bij Hillsong Kerk in Nederland.
And how cool is it to be able to build church together throughout the Netherlands?
En hoe mooi is het om samen kerk te bouwen in heel Nederland?
We are partnering together to bring the love of Jesus to our nation.
Onze kerk, deze kerken zijn partners samen om de liefde van Jezus naar ons volk toe te brengen.
Don't you think it's cool?
Het is toch mooi?
I got a message today which I want to bring some encouragement.
Ik heb een boodschap voor morgen. Ik wil graag wat bemoediging brengen.
And hopefully also some understanding.
En misschien ook wat meer begrip, inzicht.
But I think I should pray first.
Zullen we eerst samen bidden?
God, we thank you for who you are.
God, we danken u voor wie u bent.
We thank you for your word, for your truth.
We danken u voor uw woord, de waarheid.
And for your spirit.
Voor uw geest.
Lord, I pray today.
Ik bid vandaag.
That you would speak into hearts.
Dat u in de harten zult spreken.
That every one of us here would leave different.
Dat iedereen die hier nu zit anders weer hier vandaan zal gaan.
God, that we wouldn't just be filling in a or ticking the box of a religious obligation.
Heer, dat we hier niet zitten vanuit een religieuze verplichting.
But we're here to worship you.
Maar dat we hier echt zijn om u te aanbidden.
To get to know you better.
Om u beter te leren kennen.
And to receive all that you have for us.
En om te ontvangen alles wat u voor ons heeft.
So that we commit this time to you.
En we geven deze tijd aan u terug.
And we say, have your way.
En we zeggen, doet u maar wat u wil.
In Jesus' name.
In de naam van Jezus.
Amen.
Amen.
Amen. Fantastic. I've got Jimmy with me from our church.
Ik heb Jimmy bij me, ook van onze kerk.
He got up early this morning to drive me up here.
Hij is heel vroeg opgestaan om mij hierheen te rijden.
I need to apologize, girls. He's engaged.
En helaas, meiden, hij is al verloofd.
But he's a good man.
Hij is een fijne broeder.
John chapter 10 verse 10.
Okay, Johannes 10 verse 10.
Says that the thief comes to steal, to kill and destroy.
En daar staat de dief is gekomen om te stelen, te vermoorden en kapot te maken.
But Jesus says, I have come that you might have life and have it to the full.
Maar Jezus zegt, maar ik ben gekomen zodat jullie leven hebben, leven in overvloed.
Jesus came that you might have life and fullness of life.
En Jezus is gekomen opdat je leven zou hebben en volheid van leven.
And that's what I'm believing for every person here today.
En dat is wat ik geloof voor elke persoon hier vandaag.
I hope you're believing for it for yourself.
Geloof je dat ook voor je eigen leven?
Regardless of what's going on in your life right now.
En het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat er precies gaande is in je leven op dit moment.
You might be going through a good time, you might be going through a bad time.
Misschien zit je in een goede periode, misschien ga je door een donkere periode.
You might have great opportunity in front of you or might have great challenges in front of you.
En misschien heb je grote kansen die voor je liggen of hele grote uitdagingen.
But God has a great life plan for you.
Maar God heeft een bijzonder leven gepland voor jou.
And whether you've lost your hope for your future.
En misschien heb jij de hoop voor je toekomst verloren.
Your dreams.
Je dromen.
Or whether you feel a lack of value of worth.
En misschien voel je je niet waardevol.
Maybe that you feel incapable or disqualified from what God has for you.
Misschien voel je een mislukkeling, niet in staat om te doen dat wat God voor jou heeft.
I'm here to tell you today that you might be closer than you think to all that God has for you.
En ik ben hier gekomen vandaag om te vertellen dat dit een dag is waarop je misschien wat dichter bij de dingen bent die God voor jou heeft dan jij denkt.
I didn't grow up a Christian.
Ik ben niet opgegroeid als een christen.
I was 26 years old when I discovered relationship with God.
Ik was 26 toen ik de Heer Jezus leerde kennen.
By 27 I moved to London.
En toen ik 27 was, was ik in Londen gaan wonen.
I grew up in Australia.
Ik ben groot geworden in Australië.
With Dutch parents.
Met Nederlandse ouders.
On Kampen.
Uit Kampen.
So my accent is Australian.
Dus mijn Engelse accent is Australisch.
But my blood is Dutch.
Maar mijn bloed is toch Nederlands.
In fact, I moved to London to keep my Dutch passport.
Ik ben zelfs in Londen gaan wonen om mijn Nederlandse paspoort te kunnen behouden.
Because if I would have lived in Australia for 10 years in a row, I wouldn't have been able to renew my Dutch passport.
Want ik had een Australisch paspoort en een Nederlands paspoort, en als ik langer dan 10 jaar in Australië zou wonen, dan zou ik mijn Nederlands paspoort niet kunnen vernieuwen.
So I thought I'd go to London for 6 or 12 months.
Dus ik dacht, nou, dan ga ik gewoon naar Londen voor 6 tot 12 maanden.
As a new Christian, I thought I should find a church.
En ik was tot geloof gekomen, dus ik denk, ik ga op zoek naar een kerk.
I found a small church of about 80 people.
En ik vond een hele kleine kerk, ongeveer 80 mensen.
That church has since grown to around about 15,000 people.
En die kerk is gigantisch gegroeid, op dit moment ongeveer zo'n 15.000 mensen.
Some of you may have heard of it, it's called Hillsong Church in London.
Misschien heb je er wel van gehoord, Hillsong Kerk in Londen.
Then when I was 32 years old.
En toen ik 32 jaar oud was.
I actually got employed by the church.
Mocht ik ook voor deze kerk gaan werken.
But by 34 my life had fallen apart.
En toen ik 34 was, toen ging ik helemaal onderuit.
It was probably the worst year of my life.
Het was waarschijnlijk het ergste jaar wat ik in mijn leven tot nu toe heb meegemaakt.
Maybe not a very good advertisement for being a Christian and working for the church.
Misschien zit niet zo'n hele goede reclame als je christen bent en je werkt voor een kerk, maar zo was het wel.
But that year, the doctors told my wife and I we couldn't have kids.
In dat jaar hebben de dokters mijn vrouw en mij verteld dat we geen kinderen zouden kunnen krijgen.
My wife's father and both her grandparents died.
En de vader van mijn vrouw en ook haar opa en oma overleden.
I went through a burnout.
Ik heb een burn-out gekregen waar ik doorheen moest.
And a few other things which I won't go into.
En nog een paar andere dingen die ook niet makkelijk waren.
Was not a good year.
Was geen goed jaar.
But by 36, 37, my life was getting back on track.
Toen ik een jaar of 36, 37 was, kwam mijn leven weer op de rails.
And I want to explain to you how that happened in a moment.
En ik wil zo meteen gaan uitleggen hoe dat dan gebeurd is.
But by 38 or 39, I had been asked by my pastor if I would start a connect group in Amsterdam.
Maar toen ik 38 was, toen werd ik door mijn voorganger gevraagd of ik een soort kring wilde starten in Amsterdam.
So I said yes.
Ik zei oké.
And a year later moved to Amsterdam with my wife.
En een jaar later ben ik daar ook met mijn vrouw daadwerkelijk gaan wonen.
And we started with around about 30 people.
En we begonnen met ongeveer 30 mensen.
And over the next 2 years God added people to that group.
En de 2 jaar daarna voegde God mensen toe aan deze groep.
2 years later there was probably 200, 250 people there.
Na 2 jaar was er ongeveer 200, 250 mensen.
And my pastor said, let's not have this as a connect group, let's make this a church.
En mijn voorganger zei, nou laten we dit niet langer een soort gerelateerde groep aan ons noemen, maar gewoon echt een kerk maken.
So Hillsong Amsterdam started.
En toen is Hillsong Amsterdam begonnen.
And that's continued to grow and we've seen lives change. It's been amazing actually.
En het blijft nog steeds maar doorgroeien en we zien levens veranderen en het is echt bijzonder om bij te zijn.
And then we started a campus in Rotterdam, which is going fantastic.
En we zijn nu ook met een nieuwe campus begonnen in Rotterdam en dat gaat ook heel goed.
Last night I was in Brussels speaking to our connect groups, which we had a combined connect group worship night.
En gisteravond was ik in Brussel en daar zijn ook weer allemaal kringen die samenkwamen die met ons optrekken en we hadden een aanbiddingsavond.
It's just amazing what God's doing.
Het is gewoon geweldig wat God op dit moment aan het doen is.
Whereas just a few years ago my life was a complete mess.
En als je dan bedenkt dat een paar jaar geleden mijn leven compleet aan stukken lag.
And I realized that the issue that I had was actually how I saw myself. It was my identity.
Dan is dit bijzonder. En ik realiseerde me dat hoe mijn crisis was, dat had te maken met mijn identiteit en hoe ik naar mezelf keek.
See, all of us identify ourselves with something outside of ourselves.
Want weet je, wij identificeren ons allemaal met iets buiten onszelf.
Well, we all do.
Dat doen we allemaal.
And you can, an easy way to find out what you identify with for yourself is to listen to what comes out of your mouth when you introduce yourself to someone.
En als jij wil weten waar je identiteit aan ontleent, dan kun je achterkomen op het moment dat jij je voorstelt aan iemand voor de eerste keer.
What comes out of your mouth after you say your name and then you say I am?
Het is dat wat uit je mond komt als je zegt: "Nou, hallo, ik ben Maria en ik ben." En dan komt het.
A lot of people identify themselves with their job.
Heel veel mensen halen hun identiteit uit hun werk.
I am a teacher, I am a pastor, I am a lawyer.
Ik ben een docent of ik ben een voorganger of ik ben advocaat.
Some people identify themselves with their nationality.
Sommige mensen ontleden hun identiteit aan hun nationaliteit.
I am Dutch, ik ben een Nederlander.
Precies.
Or I am Australian.
Of ik ben Australiër.
Well, I am American.
Of ik ben Amerikaan.
What comes after I am for you?
Wat komt erna die ik ben voor jou?
Some people say I am a schizophrenic.
Sommige mensen zeggen ik ben schizofreen.
They identify themselves with sickness.
Hun identiteit is gelieerd aan hun ziekte.
Some people identify themselves with their sexuality.
En sommigen identificeren zichzelf aan de hand van hun seksualiteit.
Some people identify themselves with their family.
Sommigen met hun familie.
Some people identify themselves with their addiction.
Soms met hun verslaving.
I am an alcoholic.
Ik ben een alcoholist.
Some people identify themselves with their financial status.
En sommige mensen identificeren zichzelf aan de hand van hun financiële status.
Of course we're too smart to say I am rich.
En natuurlijk zijn we wel een beetje te slim om te zeggen ik ben rijk.
Or I am poor.
Ik ben arm.
I identified myself with my achievements.
En ik haalde mijn identiteit uit wat ik bereikt had.
Again, I didn't say to people I am successful.
En nogmaals, ik zei dan niet tegen mensen hallo, ik ben Richard en ik ben succesvol.
But I identified myself with my achievements and I've discovered a lot of people do.
Maar dat was wel heel belangrijk voor hoe ik mezelf zag, mijn identiteit, en ik heb ontdekt dat veel meer mensen dat ook hebben.
And that is all well and good when things are going well.
En als dat je identiteit is, is dat prima, zolang het ook heel goed met je gaat.
But not long after I started working for the church, I started failing.
Maar niet lang nadat ik voor deze kerk was gaan werken, begon ik dingen fout te doen. Ik faalde.
So I identified myself with failing, with failing.
Dus mijn identiteit had te maken met falen, met mislukking.
That's who I was.
Dat was wie ik dacht dat ik op dat moment was.
I am a failure.
Ik ben gewoon mislukt.
What do you identify yourself with?
Waar haal jij je identiteit uit?
We need to learn how to identify ourselves with Jesus.
Het is zo belangrijk dat we leren dat we onze identiteit ligt in Jezus.
So during that time when I was going through the burnout.
Dus op dat moment dat ik door die burn-out heen ging,
I literally spent hours, most days, praying and reading the Bible.
Toen bracht ik echt uren, de meeste dagen door terwijl ik bad en de Bijbel las.
Pray, read.
Bidden, lezen.
Thinking that this is going to make the difference.
En ik dacht, dan moet er wel verschil gaan komen als ik dat doe.
But it didn't.
Maar dat gebeurde niet.
What I needed was a revelation of Jesus and what he had done for me.
Wat ik ten diepste nodig was, was een openbaring van Jezus en wat hij al voor mij had gedaan.
And to get my identity in him.
En om mijn identiteit te vinden in hem.
See, for a lot of us, we try to climb this ladder of success.
Want de meeste van ons zijn bezig om een soort ladder van succes op te klimmen.
For some of us, it's to climb the ladder of power.
En sommige van ons proberen op die manier steeds meer macht te krijgen.
So the person with the greatest authority, let's say the president of the United States.
En dan wil je zo'n belangrijke man worden met veel gezag, zoals bijvoorbeeld een president van Amerika.
So he'd be at the top of the ladder.
En dan sta je dan wel bovenaan die ladder als je dat bereikt.
But we're trying to climb up.
En we proberen daar te komen.
Or maybe the head or the CEO of the largest company in the world.
Of misschien wil je wel gewoon bestuurder worden en de baas van een belangrijk bedrijf in de
maybe
wereld.
Maybe for you it's financial and you're trying to be at the top of the pile is the richest person in the world.
Of probeer die ladder van rijkdom op te klimmen. En daarbovenaan staat dan de rijkste persoon van de wereld.
I'm here to tell you today that you're wasting your time.
En ik ben hier vandaag om te komen en te zeggen, het is zonde van je tijd.
Because Jesus has already enabled you to be adopted into the family of God.
Want Jezus heeft de weg voor jou vrijgemaakt, zodat jij geadopteerd kan worden in het gezin van God.
And you as a child of God.
En jij als kind van God.
Have a higher status.
Heeft al een hogere status
than anybody at the top of any ladder that you are working so hard to try to climb.
Dan iemand anders die ergens op die ladder staat waar jij ook zo hard probeert naar boven te klimmen.
You can stop trying.
Stop maar, probeer het niet langer.
You're a child of God.
Je bent een kind van God.
You can't get any higher.
Hoger lukt niet.
And the awesome thing is Jesus has done all the work for you.
En het meest bijzondere daarvan is nog wel dat Jezus heeft dat allemaal al voor jou gedaan.
We need to understand God's grace.
We moeten Gods genade beter
God's
leren.
Favor.
Zijn gunst.
What he has done for us.
Wat hij voor ons heeft gedaan.
Grace is favor that we don't deserve.
Genade is een gunst van God die wij niet verdienen.
And an empowering.
En het geeft ons zoveel kracht.
When I started understanding this,
Toen ik dit ging begrijpen.
When I was at the, my bottom time,
toen ik daar ergens onder in die put lag.
I started thinking about God's grace like sunshine.
Ik begon na te denken over de genade van God als het schijnsel van de zon.
Like if I walked outside and I was in the sun, I would feel the heat and I'd see the light.
Ik dacht eraan dat als ik buiten liep in de zon, dan voel ik die warmte en dan zie ik dat licht.
I didn't have to do anything to get the heat, I just had to be there.
En om de zonneschijn op me te krijgen, hoefde ik niks te doen. Ik moest er alleen zijn.
Just to receive it.
Om het te ontvangen.
That's what God's grace is like.
Dat is hoe Gods genade is.
You don't have to do anything for it, you just receive it.
Daar werk je niet voor, je staat klaar om te ontvangen.
We get warm in the sunshine because the sun shines.
En wij worden warm in de zon omdat de zon schijnt.
We receive the love and the grace of God because God gives love and grace.
En we ontvangen de liefde en de genade van God, want zo is God, hij geeft liefde en genade.
God is love.
God is liefde.
He doesn't have to try to love you.
Hij moet niet proberen om maar van jou te houden.
He just loves because he's love.
Hij heeft lief omdat hij liefde is.
You can try to get out of the way of it, but you can't because he just loves.
En je kunt dat doen en uit de buurt proberen te komen, maar hij houdt van jou en hij heeft je lief omdat hij liefde is.
I started recognizing God's grace and realizing that God wanted to use me.
Ik ging ontdekken Gods genade en ik realiseerde me dat in die genade wil God mij gebruiken.
That Jesus came that I might have life and life to the full.
Want Jezus kwam opdat ik leven zou hebben, leven in volheid.
God wants to use you.
God wil je gebruiken.
God came that you might have life and have life to the full.
God kwam zodat jij leven zou hebben en leven in volheid zou kennen.
At rock bottom I got a revelation of what Galatians 2:20 means.
En toen ik daar dus helemaal in die burn-out op het diepste punt zat, kreeg ik een openbaring van wat Galaten 2:20 betekent.
Galatians 2:20 says it's no longer I that live but Christ who lives in me.
Want in die tekst staat het: ik ben gekruisigd met Christus en niet langer leef ik, maar Christus leeft in mij.
And I thought, thank God.
Oh, dank u Heer.
It's no longer I that live, but Christ who lives in me.
Het is niet langer ik die moet leven, maar Jezus leeft in mij.
That's awesome because I'm useless.
Dat is geweldig, want ik ben niet zoveel waard.
That was a breakthrough for me.
Dat was voor mij echt een doorbraak.
I began to get so grateful for what God had done for me.
En ik werd zo dankbaar dat God alles al had gedaan voor mij.
I started thinking about where the Bible speaks about dying to ourselves.
En ik begon er zo over na te denken als de Bijbel het heeft over sterven aan onszelf.
And I used to read that and think, how negative is that? How depressing is that?
En ik las dat eerder altijd en dacht ik altijd, oh, hoe negatief, hoe depressief klinken die woorden, sterven aan jezelf.
And then I started thinking, hang on a minute.
Maar nu dacht ik opeens, hé, hey, wacht even.
There's what I know and there's what God knows.
Er is dat wat ik weet en er is dat wat God weet.
Would I prefer to live according to what I know or would I prefer to live according to what God knows?
En zeg, wat wil ik nou eigenlijk? Wil ik leven zoals wat ik weet of wil ik gewoon gebruiken dat wat God weet?
Of course I'd want to live according to what God knows. He knows more than me.
Natuurlijk wil ik leven door dat wat God weet, want hij weet toch meer dan ik.
Would I want to live according to my strength or God's strength?
En wil ik leven in mijn kracht of in Gods kracht?
My wisdom or God's wisdom?
Mijn wijsheid of Gods wijsheid?
What I know about the future or what God knows about the future?
Wat ik weet over de toekomst of wat God weet over de toekomst?
I would gladly die to what I know and my power and live according to what God knows and his power.
En heel graag wil ik gewoon sterven aan alles dat wat ik weet en kan en ik wil leven door de kracht van God.
Dying to self is awesome.
En jezelf verliezen, doodgaan aan jezelf is geweldig.
Because we're useless.
Want zoveel stellen wij echt niet voor.
The problem is so often in how we see God.
Het probleem ligt zo vaak in hoe wij God zien.
Especially when things are going well in life.
En vooral als het heel goed gaat in ons leven.
And we start thinking that, well, we're doing really good and God is good, so that must be the same sort of thing.
En dan denken we, oh, dat gaat met ons best wel heel lekker goed en God is ook goed, dus dat zal wel ongeveer hetzelfde zijn.
But God's goodness, his kindness and his love.
Maar zijn goedheid en zijn vriendelijkheid, zijn liefde.
God's grace,
zijn
God's
genade,
joy,
zijn vreugde,
God's purpose,
zijn doel,
his passion,
zijn passie.
It's off the scale of what we can understand. We can't even comprehend God's goodness.
Dat is buiten alle proporties die wij kunnen bevatten. Wij kunnen niet eens bevatten hoe goed God zijn goedheid is.
Isaiah 55 verse 9 talks about as the heavens are higher than the earth, so are God's ways higher than our ways.
Isaiah 55 verse 19 zegt zoals de hemelen zijn boven de aarde, zo zijn Gods wegen ver boven onze wegen.
In our church we've been singing a song called Behold.
En in onze kerk zingen wij een liedje dat betekent zie.
It says that the things of earth stand next to him like a candle to the sun.
En daar zingen we dat de dingen van deze wereld staan naast hem als een kaarsje naast de zon.
The apostle Paul says in Philippians.
De apostel Paulus zegt in Filippenzen
that all of the good religious things that he had been doing,
dat alle goede dingen die hij in het verleden gedaan heeft, alle religieuze dingen,
was like garbage when you compare it to knowing God.
Dat het als vuilnis voor hem is vergeleken bij het kennen van Jezus.
Sometimes I think our perspective is wrong when we start thinking about God in terms of ourselves.
En soms denk ik dat ons perspectief niet klopt als we gaan denken over wie God is vanuit ons eigen referentiekader als mens.
And the contrast is so huge.
Want het contrast is zoveel groter dan wij denken.
The more we understand how good he is, the more we want him.
En hoe beter we gaan begrijpen hoe goed hij daadwerkelijk is, hoe meer we hem graag willen kennen.
The more we will surrender ourselves to him.
En dan geven we onszelf ook steeds meer open en over.
And I understand that word like surrendering ourselves, it sounds scary.
En ik ben me ervan bewust dat een woord als je overgeven dat een beetje eng klinkt, een beetje angstig.
If you think it sounds scary, try doing it.
En als je denkt dat het eng klinkt, probeer het dan maar eens te doen. Dat is nog veel erger.
It is scary.
Het is best ergens eng.
But consider this.
Maar denk dan eens over dit na.
Jesus surrendered completely for you.
Jezus heeft zichzelf ook helemaal overgegeven voor jou.
He died on the cross for you.
Hij stierf aan het kruis voor jou.
He completely surrendered himself for you.
En hij gaf zichzelf helemaal over.
And he's God.
En hij is God.
And we're just people.
En wij zijn maar mensen.
And he surrendered himself for us.
En hij gaf zichzelf helemaal over. Voor ons.
When we realize how much we can trust him and how much he loves us, it becomes a lot easier to surrender ourselves to him.
En als we dan bedenken dat hij alles heeft gegeven omdat hij zoveel van ons houdt, dan wordt het opeens een verlangen om onszelf ook helemaal over te geven aan hem.
Sometimes we think we're protecting our future by not surrendering because we're scared about it.
En soms denken we wel eens dat we onze toekomst goed kunnen beschermen door onszelf niet aan iemand anders over te geven.
But we're not protecting our future, we're sabotaging it.
Maar we beschermen onze toekomst zo niet. Nee, we saboteren onze toekomst daardoor.
And as we understand who God is and his goodness,
terwijl we als we gaan begrijpen hoe goed God is,
we can start thinking about living for the purpose of God.
Dan kunnen we er ook over nagedenken om te gaan leven voor de doelen die God in gedachten heeft.
God's plan.
Zijn plan.
As a pastor, I know a lot of people are wondering, what's God's purpose for my life, or his plan for my life, or his will for my life?
En als voorganger weet ik dat er heel vaak mensen bij me komen en die vragen nog steeds, wat is zijn plan voor mijn leven, zijn doel voor mijn leven, zijn ideeën over wat ik moet doen?
But could I just suggest something for a moment?
Maar mag ik eens gewoon een suggestie doen?
Perhaps we're looking at it the wrong way.
Misschien stellen we wel vanuit het verkeerde perspectief die vraag.
Because if we're asking that question,
want als we die vraag stellen,
what's God's purpose for my life?
Wat is Gods plan voor mijn leven?
We're actually saying this is about me and my life.
Dan is jouw blik hoe jij kijkt van het gaat over mij en mijn leven.
We're being self-centered.
En dan zijn wij het centrum van die vragen van ons leven.
I want to suggest to you to live God-centered, not self-centered.
Maar we mogen God in het centrum van ons leven gaan zetten en niet onszelf.
Let me get practical with this for a moment.
Dus laten we het even praktisch vertalen naar deze vraag.
Instead of asking God, what is your purpose for my life?
In plaats van dat je zegt, Heer, wat wilt u nou voor mijn leven?
Why don't we ask God, what is your purpose?
Vragen we gewoon alleen maar, wat zijn uw plannen? Wat zijn uw doelen?
Instead of saying, God, what's your plan for my life?
In plaats van dat we zeggen, en mijn leven, wat is uw plan voor mijn leven?
Hey God, what's your plan?
Vragen we gewoon maar, wat zijn uw plannen überhaupt?
Well, I'm going to align my life with your plan.
Want dan ga ik mijn leven wel in dienst stellen van het plan wat u heeft.
And you know what? He doesn't hide it.
En hij verbergt dat plan helemaal niet hoor.
We don't have to keep asking, what's the plan for my life?
We hoeven niet blijven vragen, wat is nou precies dat plan voor mijn leven?
It's actually easy. We look at his plan and we align our lives with it.
Want we kijken in de Bijbel en we kijken naar wat hij zegt over zijn plan en we zorgen dat ons leven daarmee in lijn komt.
He's really clear.
Hij is heel duidelijk.
His plan is the church.
Zijn plan is voor de kerk.
Purpose?
Zijn doel?
Well, Jesus died.
Jezus stierf.
For the forgiveness of our sins.
Voor de vergeving van onze zonden.
So that we could be reconciled to relationship with God.
Zodat we verzoend kunnen worden in een relatie met God.
Restored to relationship.
We worden als het ware die relatie tussen God en ons wordt weer hersteld.
Isaiah 43:7 says that we've been created for God's glory.
En Jesaja 43 vers 7 zegt dat wij zijn geschapen voor de glorie van God.
Now, I like to think of that in the same way as a jewelry box has been created for jewelry.
En ik probeer daarover na te denken op dezelfde manier als dat een juwelendoosje gemaakt is voor juwelen.
The same way perhaps we've been created for God's glory.
Dat wij op die manier ook gemaakt zijn dat Gods glorie in ons zichtbaar wordt.
A jewelry box carries jewelry.
Een juwelendoosje, daar dragen we juwelen in.
It displays jewelry.
Het laat het ook zien.
It makes jewelry accessible to people.
Het maakt juwelen toegankelijk voor mensen.
Perhaps we being created for God's glory, we've been created to carry God's glory, to display God's glory, to make God's glory accessible to people.
En dat wij ook zo geschapen zijn, dat wij als het ware die glorie van God als het ware in ons leven als een doosje bewaren en mensen kunnen het zien. Het is toegankelijk. Mensen kunnen ervan genieten door ons leven heen.
God's glory is his reputation, his splendor, his majesty.
Zijn glorie, zijn reputatie, hoe machtig hij is, zijn majesteit.
We've been created for God's glory.
We zijn geschapen om de glorie van God te laten zien.
Carriers of God's glory.
We mogen dat dragen, met ons meedragen, uitdragen.
In fact, Jesus' last prayer.
Zelfs Jezus zijn laatste gebed.
He says, God, I have given them the glory that you gave me.
Dan zegt, bid Jezus, Heer, ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven heeft.
We carry this treasure in jars of clay so people can see that this all-surpassing power is from God and not from us.
En wij hebben deze schat in aarden vaten zodat mensen zullen zien dat de alles verheerlijkende glorie van God van hem is en niet van ons.
And God's plan is the church.
En Gods plan is de kerk.
Listen to Ephesians chapter 3 verse 20.
Laten we Efeze 3 vers 20 gaan lezen.
It says, now to him who is able to do immeasurably more than all that we could ask or imagine.
Nou aan hem die in staat is om oneindig veel meer te kunnen doen dan wij vragen of bedenken.
According to his power that is at work within us.
Door de kracht van hem die in ons aan het werk is.
Not our power.
Dus niet onze kracht.
Because we died to that, remember?
Want daar zijn we aan dood gegaan.
Because we want to live according to his power that is at work within us.
Want wij willen leven door de kracht van hem in ons leven.
For this reason, verse 21, to him be glory in the church.
En daarom vers 21, aan hem zij de eer en de glorie in de kerk.
And in Christ Jesus.
En in Christus Jezus.
Throughout all generations, which includes this one.
Door alle generaties heen, dus ook jouw generatie.
You're included.
Jij ook.
In this verse.
In dit vers sta jij.
Forever and ever, amen.
Voor eeuwig en eeuwig, amen.
Knowing who we are, so we've got nothing to prove.
We weten al wie we zijn in Jezus, dus we hebben niets te bewijzen.
We then play our part in God's plan, the church.
En nu kunnen we ons deel gaan doen in Gods plan, de kerk.
So he is glorified, so people see how good he is.
Zodat hij verheerlijkt wordt, zodat mensen gaan zien hoe goed hij is.
So they too enter into relationship with him.
Zodat zij ook willen leven in relatie met hem.
I've heard a lot of people give different reasons for why we're still here when we get saved.
En er zijn heel veel mensen die verschillende redenen hebben waarom wij nog steeds hier zijn op het moment dat we gered zijn door Jezus.
Have you ever asked the question, God, if now have a relationship with you, why am I still here?
Heb je dat wel eens afgevraagd, Heer, nu u mij gered hebt en ik heb een relatie met u, waarom ben ik hier eigenlijk nog?
I've heard some people say it's to live a good life now that we have the grace of God.
En sommige mensen zeggen, nou, dat is om een goed leven te kunnen leiden nu we de genade van God hebben.
To me, that makes no sense at all.
Ik snap daar niks van.
The way I read the Bible, I realize that when I'm with him, it's going to be much better.
Als ik de Bijbel lees, dan lees ik gewoon dat als ik echt bij hem ben, met hem ben, dan wordt het veel beter.
So it doesn't make sense that we're still here to live a good life.
Dus dat heeft helemaal geen, dat maakt geen indruk om dan te lezen dat we hier nog zijn om maar een goed leven te leiden.
That's not the reason we're still here.
Dat kan niet.
Some people say we're still here to get to know him more.
En dat is dus niet de reden. En sommige mensen zeggen, nou, we zijn hier nog steeds om hem beter te leren kennen.
Well, that makes no sense to me either.
Nou, dat snap ik ook niks van.
Because then we will know him face to face.
Want als we in de hemel zijn, dan zien we hem van aangezicht tot aangezicht.
So the reason we're still here can't be to know him better.
Dus de reden dat we hier nog steeds zijn, kan toch niet zijn om hem dan nog beter te leren kennen.
Because then we'd be with him.
Want dan kunnen we beter bij hem in de hemel zijn.
We're here to carry on the mission of Jesus.
Wij zijn hier om de missie van Jezus verder uit te dragen.
He died for us for the forgiveness of our sins to reconcile us with God.
Hij is voor ons gestorven aan het kruis om ons te verzoenen met God.
He went to the right hand of the Father and sent the Holy Spirit.
Hij is aan de rechterhand van God gaan plaatsnemen en hij heeft de Heilige Geest naar ons gezonden.
To empower us.
Om ons te bekrachtigen.
With his power.
Met de kracht van Jezus.
And he gives us gifts.
En hij geeft ons gaven, de Geest.
And if you have a look in the Bible, everywhere where it talks about the gifts that God gives us, in the same passage it talks about the church, the body of Christ.
En als je kijkt in de Bijbel, in elk tekstgedeelte waar hij spreekt over de gaven van de Geest die ons gegeven zijn door God,
he's gifted us to play a part in his plan.
Dan heeft hij het tegelijkertijd ook over de gemeente en dat wij een plan mogen vervullen, een stukje van het plan in deze gemeente.
In his body.
In zijn lichaam.
So, I think so many Christians have a wrong understanding of church.
En ik denk dat heel veel christenen niet een goed beeld hebben bij wat God bedoelt met de kerk, de gemeente.
Yeah, the church is the only thing that Jesus said he would build.
Want het enige waarvan Jezus ooit gezegd heeft dat hij het zou bouwen is de kerk.
There are a lot of things that are good ideas, but the church is the only thing that's a God idea.
En er zijn heel veel goede ideeën, maar er is één ding dat is een God idee en dat is de kerk.
He is the head of the church.
Jezus is het hoofd van de kerk.
The church is his body.
De kerk is zijn lichaam.
The church is his bride.
De kerk is zijn bruid.
Men.
Mannen.
Remember your wedding day and you had a bride?
Weet je nog dat je ging trouwen en dat je een bruid had?
And how you thought about your bride on that day?
En hoe jij dacht over die bruid, jouw bruid op die dag?
Well, the church is the bride of Christ.
Maar zo is de gemeente de bruid voor Jezus.
Jesus loves the church.
Jezus houdt van zijn kerk.
He's coming back for the church.
Hij komt terug naar zijn kerk.
God speaks, acts and brings his presence through the church.
God spreekt, hij handelt en brengt zijn aanwezigheid in deze wereld door de kerk.
Listen to this in Ephesians chapter 1.
Luister, we gaan naar Efeze hoofdstuk 1.
I'm going to read from a paraphrased version of the Bible called
The Message. Ik ga een bepaalde vertaling vanuit de Message voorlezen.
So all this energy issues from Christ.
Dus alle energie komt vanuit Christus.
Well, we've already spoken about that.
Nou, daar hebben we het al over gehad.
God raised him from death and set him on a throne in deep heaven.
Want God heeft hem opdoen staan uit de dood en heeft hem geplaatst op een troon in de hemel.
In charge of running the universe.
Hij is verantwoordelijk voor het in stand houden van het universum.
Everything from galaxies to governments.
Alles van hemelsferen tot regeringen.
No name and no power exempt from his rule.
Niemand en ook geen enkele kracht kan zich wegduwen van zijn heerschappij.
And not just for the time being, but forever.
Maar het is niet alleen voor nu, dat is voor altijd.
He's in charge of it all.
Hij regeert over alles.
He has the final word on everything.
Hij heeft het laatste woord over alles.
And the center of this,
en hier in het centrum van dit alles,
Christ rules the church.
Regeert Jezus zijn kerk.
The church, you see, is not peripheral to the world.
De kerk, weet je, is niet om de wereld heen.
The world is peripheral to the church.
Maar de wereld bevindt zich om de kerk heen.
The church is Christ's body in which he speaks, acts and by which he fills everything with his presence.
De kerk is het lichaam van Christus waarin hij spreekt, handelt en waarin hij alles vervult met zijn aanwezigheid.
And we are the church.
En wij zijn die kerk.
And you belong.
En jij hoort in die kerk.
Romans 12.
Romeinen 12.
Verse 4 and 5.
Vers 4 en 5.
It says, just as each one of us has one body.
Want zoals wij allemaal één lichaam hebben.
With many members.
Met veel ledematen.
And these members don't all have the same function.
En al deze ledematen hebben niet allemaal dezelfde functie.
Although they all have the same purpose.
Maar ze hebben wel allemaal hetzelfde doel.
Or the body has a purpose.
Want het lichaam heeft een doel.
But so in Christ, we though many, we form one body.
En daarom in Christus, hoewel we met velen zijn, vormen we één lichaam.
And each member belongs to all the others.
En elk lid behoort de andere leden toe.
We belong to each other as
part of the church. We horen bij elkaar als onderdeel van de kerk.
And when we get to know who we are in Christ, when we get to know our identity.
En als we dan de identiteit die wij mogen hebben in Christus gaan ontdekken en gaan kennen.
We find ourselves in a place where we're in complete freedom. We've got nothing to prove.
Dan zijn we toch helemaal vrij. We hebben niks meer te bewijzen.
Frustration and stress doesn't exist.
Frustratie en stress horen daar niet.
Because we trust him and who we are in him.
Want we vertrouwen op hem en op wie wij mogen zijn in hem.
It's not about our strength or our knowledge, it's about his strength and his knowledge.
Het gaat niet meer over onze kracht of wat wij weten, het gaat over zijn kracht en wat hij weet.
It's the best way to live.
Het is de beste manier om te leven, echt waar.
And then together we don't compete with each other, but we complement each other.
En samen gaan we ook elkaar niet beconcurreren op wie we allemaal wel niet zijn. Nee, we vullen elkaar aan als één lichaam.
God created you to be the best you.
En God heeft jou geschapen om de beste jou te kunnen zijn.
And for you to bring out the best in each other.
En voor jou om ook in anderen het beste naar boven te brengen.
For others to bring the best out of you.
En voor anderen om het beste in jou naar boven te brengen.
That's the church's plan.
Dat is het plan van de kerk.
God has a plan and he has a purpose and you're included in it.
God heeft een plan en hij heeft een doel en daar hoor jij allemaal bij.
And if you've been looking for the purpose of God for your life, you can stop looking. I've just given it to you.
Als je op zoek bent naar het doel van God voor jouw leven, heel precies, stop maar, hou er maar mee op.
It's the greatest cause there is on the planet.
Want je mag hiervan deel uitmaken en het is de grootste bestemming die er is hier op de planeet.
It's what you've been created for, it's where you'll find fulfillment.
Het is waar je voor geschapen bent en waar je voldoening zult vinden.
It's how you fulfill your God potential in life.
Het is hoe jij de potentie die God in jou heeft gelegd volledig tot ontplooiing mag brengen.
Because he that is in you is greater than he that is in the world.
Want hij die in jou is, is groter dan hij die in de wereld is.
You're a child of God.
Je bent een kind van God.
You're Christ's ambassadors.
Je bent een ambassadeur van Christus.
You're ministers of reconciliation.
En jij hebt de bediening van verzoening gekregen om uit te delen aan anderen.
And you're destined for greatness, to become more like Jesus.
En je bent bestemd om groot te zijn en grote dingen te doen, want je bent in Jezus.
God's way is that we do it together.
En Gods manier is dat we dat allemaal samen zullen doen.
But here's the problem.
Maar nou ja, hier is het probleem.
I'm going to finish with the problem.
Ik ga toch nog afsluiten met een probleem.
But I'll include the solution in the problem.
Maar we krijgen ook nog de oplossing voor dit probleem.
We don't understand the church properly.
Wij begrijpen niet zo goed wat de kerk is.
You know how I know that?
Weet je hoe ik dat weet?
Because I googled church.
Want ik heb even gegoogeld kerk.
And when I googled the word church, I saw buildings.
En terwijl ik googelde op het woord kerk, zag ik allemaal gebouwen.
Google didn't make up the word church.
En Google heeft het woord kerk niet bedacht.
It comes from here, the word of God.
Het komt uit de Bijbel, het woord van God.
The New Testament was originally written in Greek.
En het Nieuwe Testament was oorspronkelijk geschreven in Grieks.
And the word used is ecclesia.
En het woord is ecclesia, wat daar gebruikt wordt.
Which means a gathering of people.
En dat betekent een bijeenkomst van mensen.
Not a building.
En niet een gebouw.
So where did Google get their idea of what church is?
Dus hoe komt Google er dan bij dat een kerk een gebouw moet zijn?
From us, Christians.
Van ons, christenen.
Because that's the only place they could know where to get the word from, because it comes from our Bible.
Want dat is de enige manier waarop ze erachter kunnen komen wat een kerk zou moeten zijn. Het komt van onze Bijbel en uit onze hoek.
Which means we don't understand what church is.
En dan hebben we dat niet goed uitgedragen. Begrijpen we misschien toch gewoon niet wat een kerk is?
So no wonder we struggle with what's the purpose of God for our lives.
Dus geen wonder dat we ook struggelen met wat dan Gods doel voor ons leven zou moeten zijn.
We don't understand the plan.
Want we snappen zijn plan gewoon nog niet.
Jibby, could you come up here? Could you just bring two? Well, you got a guy either side.
Yeah.
Maybe if you guys could come up.
Er komen nu drie mensen op het podium.
I want to demonstrate something for you.
Ik wil dat gewoon even laten zien.
Could I ask you a question?
Ik stel even nog een vraag.
Would you all agree that church should be friendly?
Zijn jullie het er allemaal mee eens dat de kerk een vriendelijke plek zou moeten zijn?
That's not a trick question.
Nou, het is geen strikvraag.
Would you agree that
ben je het ermee eens?
Church should be friendly?
De kerk zou een vriendelijke plek moeten zijn, toch? Ja.
I think that too.
Ja, dat denk ik ook.
Would you guys think that?
Denken jullie dat ook? Ja.
Okay,
ja,
fantastic.
Okay. Ja, mooi.
We all agree.
Dan zijn we het allemaal over eens.
Now here's the problem.
Nou, nu komt het probleem.
If these guys are at home during the week,
als deze mannen door de week thuis zijn,
all in their own homes,
in hun eigen huis,
on Sunday they're going to gather together as the church,
en op zondag komen ze bij elkaar als de kerk.
Now if they don't realize that church is people, is us.
En als zij niet realiseren dat ze de kerk zijn mensen, dat zijn wij.
If they don't realize that we are the church.
Dat ze zich niet realiseren wij zijn de kerk.
But they do know, like all of us know, that church should be friendly.
Maar ze weten wel, zoals wij allemaal weten, dat de kerk is een vriendelijke plek.
I want to show you what happens.
Dan wil ik je laten zien wat er dan eigenlijk gaat gebeuren.
In just a moment, they're all going to come to the gathering place.
Dus zometeen komen ze in die bijeenkomst.
So in just a moment, they're going to be the church.
En dan worden ze even hier zo op het podium de kerk.
They all realize that church should be friendly.
En ze beseffen allemaal dat de kerk zo'n vriendelijke gemeenschap moet zijn.
But they don't have a revelation that we are the church.
Maar ze hebben nog niet die openbaring, wij zijn de kerk.
So they're going to come to the gathering place expecting that church should be friendly, because we all agree that.
Ze komen dan op die plek en dan verwachten ze dat het daar vriendelijk is, want dat is nou eenmaal zo.
So let's look what happens when they come to church expecting church to be friendly.
Even kijken wat ze denken als ze verwachten dat de kerk wel vriendelijk zal zijn.
They're all waiting.
Ze wachten.
Church should be friendly.
De kerk moet vriendelijke bijeenkomst zijn.
Oh, I don't like this church.
Nou, is niet zo'n heel gezellige kerk dit.
What's wrong with this church?
Wat is er toch aan de hand met deze kerk?
Well, there's no love in this church.
Geen liefde hoor, ik vind hier niks.
They don't care.
Maakt er helemaal niks uit.
They're not friendly.
Ze zijn niet eens vriendelijk.
But they are the church.
Maar ze zijn wel de kerk.
They just don't realize.
Maar ze weten het nog niet.
I wonder how many of us walked in here today having an idea of what church should be like and we've come like these guys have come.
En ik vraag me af hoeveel van ons vanmorgen hier gekomen zijn en dachten dit is mijn beeld van de kerk en ik kom hier om te kijken hoe hier iets van kerk is.
This is a pause for effect.
Dit is even de dramatische pauze. Ja, good pause.
When we realize,
als we ons realiseren,
that Jesus has come to give us life to the full.
Dat Jezus gekomen is om ons leven in volheid te geven.
That we as children of God have the highest place.
Dat wij als kinderen van God de hoogste plek hebben.
That we can relax.
Dat we ontspannen kunnen zijn.
And live in His power.
Dat we kunnen leven in Zijn kracht.
For His glory.
Voor Zijn glorie.
In His plan.
In Zijn plan.
Together as the church.
Samen als één. Gemeente.
But knowing that we are the church.
Wetende dat wij zijn de kerk.
So these guys are now in church and they're hearing an incredible message from Pastor Theo.
En ze zijn nu in de kerk en ze horen deze geweldige boodschap van Theo.
About the fact that we are the church.
En we zijn kerk, horen ze daar opeens.
Okay, they've gone back home and they've thought about it and they've prayed about it.
Ze gaan naar huis en ze denken erover na, ze bidden er ook echt over.
And now they're going to a week goes past.
En nu is er een week voorbij.
And now they're going to come back to church.
En ze komen weer in de kerk.
Just a moment.
Even, nog wachten.
But now they're going to realize that we are the church.
En nu gaan ze zich realiseren, wij zijn de kerk.
They don't believe anything different about the fact that church should be friendly. We still agree that church should be friendly.
En ze geloven niks anders over dat de kerk een vriendelijke gemeenschap zou moeten zijn. Dat is nog steeds hetzelfde geloof.
But now realizing that we are the church and church should be friendly, let's go to church.
Maar nu ze vriendelijk zijn, wij zijn de kerk.
Well, hey!
Hoe ziet de kerk er dan uit?
Oh! Fantastic. Thanks, guys.
Dankjewel.
The church is God's plan.
De kerk is Gods plan.
We are His children.
We zijn zijn kinderen.
Filled with His power and His love.
En we zijn vol van zijn krachten, van zijn
liefde. We live for His purpose.
En we leven voor zijn doel.
In His plan.
In zijn plan.
Sometimes we look at churches and think, I don't understand why the Bible says this is the plan of God and the church looks like this.
En soms kijken we wel eens naar kerken en dan denken we, ik snap niet hoe de Bijbel zegt dat dit Gods plan is, maar in de kerk zie ik het zo.
I've just shown you why.
En ik heb je dus laten zien waarom.
It's Because we need to understand what the church is.
Omdat wij moeten begrijpen wie zijn de kerk.
And what our part to play in the church is.
Wij zijn de kerk en ons aandeel, ons stukje van het plan is in de kerk.
Do you know where there should be more life and love? There shouldn't be anywhere in Groningen more life and love than there is right here.
En er zou nergens anders in deze stad Groningen meer liefde en meer leven moeten zijn dan hier op deze plek.
There shouldn't be anywhere in Groningen where people get encouraged more.
En er zou geen andere plek moeten zijn waar mensen nog meer bemoedigd worden dan hier.
Where there's more joy.
Meer vreugde.
More life.
Meer leven.
More passion.
Meer passie.
More purpose.
Meer doel.
Than in the house of God.
Dan in het huis van God.
Unless we don't understand something.
Tenzij we iets niet begrijpen.
And I've done my best today to give you that understanding.
En ik heb vandaag echt mijn best gedaan om je dat te laten zien.
That's really all I wanted to talk about.
Dat is eigenlijk het enige wat ik echt over wil hebben.
That's my message.
Dat is mijn boodschap.
God loves you so much, hey?
God houdt zoveel van je.
He created you for an incredible life.
Heeft je gemaakt voor een heel bijzonder leven.
That life can only be in relationship with him.
En dat leven kun je alleen leven in relatie met hem.
And in relationship with him, it's not all about what you give him, it's more about what he gives you.
En in die relatie gaat het dus niet zozeer over wat jij hem teruggeeft, maar vooral over wat hij jou geeft.
Jesus, he died, he surrendered his own life. He died on the cross on our behalf.
Jezus stierf aan het kruis. Hij gaf zijn hele leven over voor ons, namens ons.
For the forgiveness of our sins.
Voor de vergeving van onze zonden.
3 days later he rose from the dead.
En 3 dagen later stond hij op uit de dood.
Proving who he is.
En daarmee liet hij zien wie hij is.
And to give us this resurrection life.
En om die opstandingskracht en het opstandingsleven dat hij heeft aan ons te geven.
Life to the full.
Een leven in volheid.
Life in relationship with God.
Leven in relatie met hem.
No one else has died to reconcile you with God, only Jesus.
En niemand anders is voor jou gestorven om je te verzoenen met God, je terug te brengen bij de Vader, alleen Jezus.
Because he loves you so much.
Omdat hij zoveel van je houdt.
And if you're here and you don't have that relationship with God.
En als je hier bent en je hebt eigenlijk helemaal niet die persoonlijke relatie met God.
I'd love to pray with you.
Zou ik heel graag met je willen bidden.
Because this day will be a turning point for your entire life.
Want dan zal deze dag een dag zijn die je hele leven mag gaan veranderen.
It doesn't mean that your life becomes fantastic all of a sudden.
En dat betekent trouwens niet dat je leven opeens fantastisch gaat en op rolletjes loopt.
In your journey with God, you can have your ups and downs.
In je reis met God heb je echt je bergen en je dalen.
In many ways, the worst times of my life have been in relationship with Him.
En eigenlijk de meeste beroerde tijden in mijn leven zijn in relatie met Hem hebben die plaatsgevonden.
But living in relationship with God enables me to overcome all my challenges.
Maar als ik leef vanuit die persoonlijke relatie met God, dan ben ik in staat om door die uitdagingen heen te komen.
Empowers me to fulfill the God potential of my life.
En hij bekrachtigt in mij alles wat hij in mij gelegd heeft aan potentie en brengt het door mij heen tot leven.
And it's the same for every one of us.
En dat geldt voor iedereen zoals je hier zit.
And if you're here and you know that your life is not right with God.
En als je hier zit en je weet dat het eigenlijk niet goed zit tussen jou en God.
I'd love to encourage you.
Zou ik je echt willen bemoedigen.
To accept Jesus' death for you.
Om de dood van Jezus ook voor jou te aanvaarden.
And to accept his life for you.
En om daarna ook zijn leven in jou te aanvaarden.
His death just gets you to his life.
Want zijn dood is bedoeld om je in zijn leven te brengen.
His life is what it's all about.
Zijn leven, daar gaat het uiteindelijk allemaal om.
Maybe you've never heard this message of Jesus before.
Misschien heb je op deze manier nog nooit over Jezus gehoord.
Or maybe you grew up in a church and for whatever reason you find yourself here today but you know you're away from God.
Misschien ben je zelfs ooit wel in een kerk groot geworden en je begrijpt het ook niet helemaal, maar nu zit je hier en je weet ik ben ver weg van God.
If you'd like to make your peace with God today.
Als jij vandaag weer vrede wil krijgen met God.
I'd love to pray with you right now.
Zou ik graag voor je willen bidden op dit moment.
I'm not interested in embarrassing you.
Het gaat me er even niet om je in het spotlight te zetten.
But I'm going to in a moment ask you to raise your hand.
Want ik ga zo meteen aan je vragen of als je dat wil of je dan je hand op wil steken.
And for two reasons. One is so that I know who I'm praying for.
Het ene is gewoon dat ik kan zien voor wie ik allemaal mag gaan bidden.
But probably even more importantly is it's a bold declaration of you saying, God, I'm serious. I want relationship with you. I want to live in all that you have for me.
Maar nog veel belangrijker is dat het eigenlijk jouw proclamatie is dat je zegt, Heer, ik wil gaan leven met u. Ik wil in alles gaan leven wat u voor mij hebt. Ik wil uw leven ontvangen in mijn leven.
As I said, I've got no interest in embarrassing you.
En het gaat me er niet om dat iedereen dat ziet.
So could everyone else just close your eyes just for a
dus
moment
zullen
and
we
pray
allemaal
for those
onze
people?
Ogen dicht doen als we gaan bidden samen voor deze mensen?
But if that's you, at the count of three, just raise your hand up nice and high.
Als je je hierin herkent, dan tel ik zo tot drie en zou je dan je hand omhoog willen steken.
You want to make your peace with God.
Als jij vrede wil hebben met God.
Accepting Jesus as your Lord and your Savior.
Jezus aanvaarden als je redder en verlosser.
One. 1, 2, 3.
Just raise
your hand nice and high
up.
If that's you. Fantastic.
Steek je hand maar op.
Hands
mooi,
everywhere. Awesome.
Mooi.
Awesome.
Mooi.
So good. All right, you can lower your hands. We'll pray together
okay,
as a whole church family.
Doe je handen
family,
maar naar beneden. We willen samen als kerk voor je bidden.
I'll give you some words so that we can do this together.
We gaan gewoon samen bidden. Ik bid voor je. Mag meebidden.
Dear Jesus.
Lieve Jezus.
Thank you.
Dank u.
For what you've done for me.
Voor wat u voor mij heeft gedaan.
I accept.
Ik accepteer.
That you died for me.
Dat u voor mij bent gestorven.
For the forgiveness of my sins.
Voor de vergeving van mijn zonden.
And you rose again.
En u stond op uit de dood.
Proving who you are.
En u liet zien dat u bent wie u bent.
And to give me this new life.
En om mij dat nieuwe leven te geven.
I can leave my past behind.
En dat ik mijn verleden achter mij kan laten.
And I can step into my future with you.
En dat ik kan gaan stappen in een toekomst samen met u.
Living your way.
En dan leef ik op uw manier.
And stepping into all that you have for me.
En dan stap ik in alles wat u in mij wilt doen en aan mij
in
wilt
Jesus
geven.
Name.
In de naam van Jezus.
Amen.
Amen.
Amen. Come on, let's give them a hand. So many of you making that decision. It's the best decision you can make in your life.
Zoveel handen. Dit is echt de beste keuze die je ooit kan maken in je leven.
I know there's going to be a team of people over there near that big timber cross later on.
Zometeen zullen hier mensen staan die samen met je willen bidden.
I encourage you to go and have a chat to them. Let them pray for you. Let them help you take a step forward.
En ik wil je echt aanmoedigen om daar gewoon heen te lopen, te delen wat er net door je heen is gegaan, en dat ze ook voor je bidden dat je nog weer stappen mag nemen.
But why don't we just worship for a moment?
Zullen we nu God samen aanbidden?
We'll praise and worship the King of Kings and the Lord of Lords.
We aanbidden de koning der koningen en de Heer der heren.
And thank him for what he's done for us.
We danken hem voor alles wat hij voor ons heeft gedaan.
And let him seal that word that you've just received from him.
En we laten hem bekrachtigen dat woord wat je net via ons hebt gehoord.
Come on, let's stand to our feet.
Zullen we gaan staan?